Zo, goedenavond. Fijn dat u er bent, hier in de Aken in Rotterdam. En wellicht mensen die dit volgen via de uitzending. Het is een Bijbelstudie van de gemeente Ebenezer. Mijn naam is Hans van der Klei. Ik wilde vanavond uit de brochure werken die u voor heeft liggen. En er is ook een stukje PowerPoint, maar dat gaat niet zo goed tegelijk. Dus ik wilde me hierop richten. U heeft dus alles al voor u en kunt aantekening maken en meelezen. Het voorblad heeft meteen al een foutje. Ik heb van Rotterdam een nieuwe stad gemaakt. Er staat Rotterdam. Ik denk dat ik toen even mijn bril niet in de buurt had. Het is een stukje over een gelijkenis waar ik zelf toch wel ineens erg door gegrepen werd. En ik denk, ik ga dat eens uitwerken en opschrijven. Het is al in beperkte zin hier in de zomerweken in de Aken geweest, als tijdens de dienst. Maar in dit boekje staat eigenlijk de verantwoording, heeft u het ook in handen. Ik wil graag met gebed beginnen met u. Vader in de hemel, we danken u voor dit moment. En dan zeggen we u de dank toe, omdat u in ons leven bent gekomen door uw zoon. Dat we u mogen kennen en dat we ook dat contact met u mogen hebben. We mogen tot u spreken, we mogen u danken, we mogen u vragen. Vader, en we mogen met uw woord bezig zijn. En dat is even dit moment vanavond aan de orde. We willen ons verdiepen in een stukje wat uw woord laat weten aan ons. En we willen graag kijken hoe ver we daarin mee kunnen gaan en wat dat dan ook voor de tijd om ons heen betekent. Want het meeste van uw woord kan op elk moment gelezen worden en toegepast. En sommige dingen zijn wel heel specifiek voor ons dagelijks leven. Dit is ietsje anders. We kijken naar een stukje uit het leven van de Jezus en wilt u daar wijsheid in geven. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Wat ik net al even zei bij de inleiding, en hier staat ook inleiding boven. Bij een voorbereiding voor een andere presentatie kwam mijn oog op Lucas 20, vers 17. En dat vers dat wilde niet uit mijn hoofd. En dan ga je eens over nadenken. En je zit wel eens, tenminste ik wel, nog wel eens in de file. Alleen heb je dan even geen tijd om je Bijbel open te slaan. Dat moet het op een ander moment. En er staat, maar hij zag hen aan. We komen zo wel op wat dat dan is en wie dat is. En zeiden, wat betekent dan dit? Dat er geschreven is, de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot hoeksteen geworden. Opvallend is dat alle drie de synoptische evangeliën, en dan bedoelen we Matthäus, Marcus en Lucas, die over veel onderwerpen in gelijke zin geschreven hebben, die vermelden alle drie die tekst bij het relaas over de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters. Deze gelijkenis hoort bij een serie Bijbelgedeelten die het komende koninkrijk aankondigen. Er zijn meer gelijkenissen die de Heer min of meer met hetzelfde doel vertelt en daar aspecten van laat zien. Wat is er nu eigenlijk de aanleiding dat dit in verband gebracht wordt met deze gelijkenis? En dan gaat het over Lucas 20, vers 17. Waarom staat dat nou ineens in die gelijkenis? Wie is de verteller? Wie is die Heer? Hoe zit het met die wijngaard? Wie staan hier te luisteren? We zullen eens proberen antwoorden te vinden daarbij. Allereerst het Bijbelstuk waar het over gaat. In Matthäus vinden we de uitgebreidste versie van die gelijkenis. En daarom is die hier afgedrukt. En is het ook makkelijk om gelijk mee te lezen. Nou, mijn Bijbel die ik gebruik is uit de NBG-vertaling voor de stukken waar ik niet zo gauw iets anders tot beschikking heb. En Lucas 1 en Matthäus 21 beginnen we in vers 33. Hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes die een wijngaard plantte en er een heg omheen zette en er een wijnpers in groef en een toren bouwde. En hij verhuurde die aan pachters en ging buitenslands. Toen nu de tijd der vruchten naderde, zond hij zijn slaven naar die pachters om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de pachters grepen zijn slaven, sloegen de ene, doodden de andere en stenigden een derde. Hij zond weder andere slaven, nog meer dan eerst, maar zij behandelden hen op dezelfde wijze. Ten laatste zond hij zijn geliefde zoon tot hen, zeggende, mijn zoon zullen zij ontzien. Maar toen de pachters de zoon zagen, zeiden zij tot elkander, dit is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden om zijn erfenis aan ons te brengen. En zij grepen hem en wierpen hem buiten de wijngaard en doden hem. Wanneer de heer van de wijngaard komt, wat zal hij met die pachters doen? Zij zeiden tot hem, een kwade dood zal hij die kwade doen sterven, en de wijngaard zal hij verhuren aan andere pachters, die hem de vruchten op tijd zullen afleveren. Jezus zeide tot hen, hebt gij nooit gelezen in de schriften? De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden. Van de Heere is dit geschied. En het is wonderlijk in onze ogen. Dat is een vers uit Psalm 118, vers 22-23. Daarom zeg ik u dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden. En het zal gegeven worden aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt. En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En toen de overpriesters en de fariseeën zijn gelijkenissen hadden gehoord, begrepen zij dat hij hen bedoelde. En hoewel zij hem trachten te grijpen, vreesden zij voor de scharen, daar die hem voor een profeet hielden. Nou, daar valt wel wat over te zeggen en te vragen. Tja, eerst maar antwoorden op de gemakkelijke vraag. Wie staan hier te luisteren? Er valt dus letterlijk te lezen in vers 44 dat overpriesters en de fariseeën zijn gelijkenissen hadden gehoord. Dus die vraag is snel beantwoord. Er staat ook gelijkenissen, meervoud. Dat komt omdat er meerdere gelijkenissen achtereen verteld werden. Maar we houden ons in hoofdzaak bezig met deze. Namelijk hoort een andere gelijkenis. Blijkbaar moest er nog iets gezegd worden wat in de voorgaande gelijkenissen nog niet aan bod gekomen was. Als we dan toch even wat meer in de Bijbel lezen, voorafgaand aan dit verhaal, dan zien we dat het Jezus Christus de Heer is die de gelijkenis vertelt. Nou zeg, twee vragen, klaar, dat schiet op. Tegelijkertijd komt hiermee misschien wel een volgende vraag op. Wie is die Jezus dan eigenlijk? Een vraag waarover de schriftgeleerden het nog lang niet met elkaar over eens waren. En dat waren ze met de Heer Jezus zelf ook niet. Het is goed om eventjes te realiseren hoe de situatie toen was. Israël was bezet door een grootmacht, namelijk in naam van Rome. De hoofdstad van het Romeinse keizerrijk was Israël onderdeel van het grote rijk. Het werd bestuurd door de vertegenwoordiger van de keizer en bezet door het Romeinse leger. Wat wil dat zeggen? Dat Gods volk onder de voet van de heidenen lag. Zij konden niet veel zelf beslissen. Zij konden geen koning aanwijzen of een koning dienen. Integendeel, er was een koning die iets in de buurt had en een vazal was van het Romeinse Rijk. Alleen hij had de Joden een grote dienst bewezen. Om ze gunstig te stemmen had hij die grote nieuwe tempel laten bouwen. En het Joodse volk mag als een van de weinigen in de omgeving daar zijn eigen godsdienst nog steeds uitoefenen onder de Romeinen. Er stond een tempel, dat is aan Herodes de Grote te danken, en er waren tempeldiensten. Priesters en schriftgeleerden dienden het Jodendom levend te houden. Jezus kwam regelmatig in de tempel en om te spreken over Gods woord. Daar en ook in het land ontmoette hij meer dan eens schriftgeleerden, kenners van de Joodse geschriften. Tenminste, daar waren ze zelf nogal van overtuigd. In het geval van de vertelling van dit verhaal over iemand die een wijngaard bezit, zit er veel van de Joodse geschiedenis en wijsheid in verpakt. En dat is ook de reden om dit op te pakken. Gods woord mag voor sommige mensen misschien wel een verzameling losse geschriften lijken, maar niets is minder waar. Het is een stukje wat in de schriftkritiek naar voren komt. Hoe kan het nou bij elkaar horen? Elk stuk is nauw verbonden met de overige schrift en onmisbaar in het geheel. Jezus maakt met enkele zinnen gebruik van grote delen van het Oude Testament. Een gelijkenis is een verhaal met een diepere betekenis dan alleen het verhaal zelf. Er zit wat achter. En dat waren ze in het oosten wel gewend van die verhalen. Soms kom je er zelfs niet achter wat de diepere betekenis is. Bij sommige gelijkenissen geeft de Heer ook aan dat het nog niet duidelijk gemaakt kan worden. Soms legt hij ze later op de dag uit aan zijn leerlingen en soms legt hij ze niet uit en laat hij het in het midden. Jezus kan dit verhaal over de wijngaard niet zomaar vertellen, want de wijngaard is een begrip in het oude Israël en in Gods woord. Zou Jezus iets verkeerds vertellen, dan zou hij dat onmiddellijk te horen krijgen van de priesters en schriftgeleerden. Deze waren de toren opgebrand om hem te vangen op zijn woorden en liefst zo dat hij zich flink zou verspreken en zijn aanklacht tegen hem konden indienen bij de Joodse raad. Want dat was ook bij het moment dat ze op dit moment met de Jezus stonden te praten, de achtergrond waar ze mee bezig waren, als hij het verkeerd zegt. En ze zochten een woord waar ze hem op godslastering konden aanspreken, en dan zouden ze ook handelen, dan zouden ze hem voor die hoge raad brengen en zou hij veroordeeld worden. Nou, voor ons is dat natuurlijk bekend hoe dat dan ook uitgewerkt heeft. En de schriftgeleerden en overpriesters trachten aan het eind van het verhaal ook de hand aan hem te slaan. Maar ze vreesden het volk. Toen nog wel. Bij de vertelling van deze gelijkenis luisteren ze aandachtig. Ze letten op. Je ziet hen gretig luisteren en hard nadenken. Wat bedoelt Jezus met dit verhaal? Ook zij zijn daarmee bezig. Zij proberen te begrijpen, zij kennen deze manier van vertellen, een gelijkenis vertellen en dan erachter komen, wat is hier de diepere grond achter? Vaak komen woorden antwoorden op Bijbelse vragen vanzelf als je Gods woord erop naslaat en goed doorleest. Dat doorlezen kan wel eens even duren. Er zijn namelijk al eerder belangrijke dingen opgeschreven over een wijngaard. En zo kunnen we dat zien dat de profeet Jesaja een heel bijzonder stuk daarover schreef in zijn vijfde hoofdstuk, het boek Jesaja. En in verband met die gelijkenis over de wijngaard zullen we dat even lezen, want dat is zelf al een bijzonder verhaal over de wijngaard. Dus we lezen even vers 1 tot en met 7 van Jesaja 5. Mijn geliefde had een wijngaard op een zeer vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om. Hij zuiverde hem van stenen. We planten hem met edele wijnstokken, bouwden daarin een toren in het midden en hiel ook een perskuip daarin uit. En hij verwachtte dat de wijngaard goede druiven zou voortbrengen. Maar hij bracht wilde druiven voor. Letterlijk staat daar zoiets als stinkend fruit. Nu dan, en dan gaat Jesaja over met zijn uitleg eigenlijk, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, spreek toch recht tussen mij en mijn wijngaard. En dan is het dus recht spreken tussen God en de mannen van Juda. Wat was er nog aan mijn wijngaard te doen, dat ik er niet aan gedaan heb? Waarom verwachtte ik dat hij goede druiven zou voortbrengen en bracht hij wilde druiven voort? Wel nu, schrijft Jesaja in vers 7, de wijngaard is het huis Israëls. En de mannen van Juda zijn de planten waarin hij vreugde heeft. Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het was bloedbestuur. Rechtsbetrachting, maar zie, het was rechtsverkrachting. Daar geeft Jesaja al eigenlijk de richting. En de Farizeeërs die kunnen dit dus ook herinneren. Zij kennen de schrift. Zij moeten weten, als het woordje wijngaard valt, dat ze aan dit soort teksten ook zullen terugdenken. En aangezien zij dus heel veel uit de hoofd wisten, zoals in die tijd veel meer gebruikelijk was dan nu, moet dat bijna wel, het staat er niet bij, maar dit moet door hun hoofd gegaan zijn. En was dus al een aardig opstapje met dit als achtergrond om het verhaal wat de Jezus vertelt in gedachten te nemen en te gaan begrijpen. En wat zegt Jesaja eigenlijk in zijn stuk wat hij opschrijft? Dat de wijngaard die de Heer geplant had, heel goed was. Op een hele goede plek stond. Er stonden muren omheen om hem te beschermen. En hij bouwde daar een toren in. Laten we daar eens mee aan de slag gaan. Een ander punt over een wijngaard is een tragisch verhaal over Naboth, een rechtvaardige Jood, die een wijngaard had in het oude Israël, in de tijd van de koningen. En hij had de pech dat hij de buurman was van koning Achab. En op een dag valt Achabs oog op die goede wijngaard van Naboth. En als zijn oog erop valt, dan is het een mens en hij is een machtig mens. Dus hij denkt, die kan ik wel gebruiken. Dus hij stapt op Naboth af en doet hem een voorstel. Naboth, geef mij toch uw wijngaard, opdat hij mij tot moestuin zij. Want hij ligt vlak naast mijn huis, dan zal ik u een betere wijngaard ervoor in de plaats geven. Of, indien gij het liever hebt, wil ik u het geld van de koopprijs geven. Op zich geen gek bod. In deze tijd zou men daar beslist gebruik van maken, zeker als men de wijngaard voor de dubbele prijs zou kunnen verkopen, omdat iemand hem heel graag wil hebben. Maar Naboth had een andere reden en hij durfde tegen die koning te spreken: daarvoor bewaren mij de Heere, dat ik de erfenis van mijn vaderen aan u zou geven. En wie een beetje thuis is, die weet de afloop van het verhaal, dat dit Naboth zijn leven kost, deze weigering om dus de erfenis van de vaderen, zijn lotdeel, wat hij van zijn vader had gekregen, die dat bij aanwijzing in het land hadden gekregen, naar men kon zeggen, God had een land gegeven, die wilde daar geen afscheid van nemen. Dit was duidelijk zijn plek. Het lijkt een beetje op, als u zo doet, dan zal ik u dit of dat geven, een belofte. Het doet me denken aan de verzoeking van de Jezus in de woestijn. Daar kwam de tegenwerker ook met voorstellen die niet klopten. En hij kon niet op tegen het woord wat de Heer daarop terug zei. Naboth gaat er niet op in om zijn wijngaard, het stuk wat hij van zijn vader verkregen had, het zogenaamde lotdeel, weg te geven of te verkopen aan koning Achab, waarvan iedereen wist hoe hij er geestelijk voor stond en wat voor soort koning het was. Hij houdt dus vast aan het lotdeel dat hij van zijn vader gekregen heeft. Wij mogen zo ook uitzien naar een lotdeel dat door onze hemelse vader gegeven is, wat ook klaar ligt. Eén vers, zoveel informatie. We gaan even wat dieper in op vers 33. En er zullen misschien dingen bij zitten waarvan u zegt van nou, is een beetje ver gezocht. Ik zou u graag willen uitnodigen. Doe dezelfde zoektocht, lees het eens na, pak een gewone eenvoudige Nederlandse concordantie of andere middelen waar je mee woorden op kunt zoeken. En wat dan gaat spreken is dat er niet een heel kort, vooral in de zondagsschool, goed verteld verhaal, maar er zit zo ontzettend veel achter, die ene zin, dat ene vers. Ik hoop dat ik u daar ook voor kan interesseren. En kan laten zien waar dat naartoe gaat. Want de Heer Jezus liep daar natuurlijk niet om maar de dag te vullen. Hij had kort de tijd. En die tijd is heel intensief gebruikt. Om het koninkrijk te verkondigen. En om dingen uit te spreken die voor dat moment belangrijk waren. Terwijl hij in zijn hoofd al bezig was met verderop. Met wat er na zou komen. In één vers schetst de Heer voor zijn toehoorders een beeld over de wijngaard. Voor ons Nederlanders valt dat niet zo eenvoudig voor te stellen. Wie heeft er nou een wijngaard in zijn tuin? Wij hebben zelf een echte Nederlandse tuin van 1,5 postzegel. En we hebben er ooit toch nog een druivenplant in gezet. Als je daar niet met de snoeischuif bij staat, het halve jaar, dan heb je geen tuin meer. Dan groeit hij dus heel de tuin vol. Een wijngaard geeft je handen vol werk. Zelfs één plantje. Bovendien ontgaan ons allerlei achterliggende zaken die met zo'n tekst verbonden zijn. Vandaar, het is slechts één tekst, maar zoveel informatie. Veel daarvan zal bij de schriftgeleerden bekend zijn. Natuurlijk hebben zij ook Jesaja 5 in het achterhoofd als de Heer over een wijngaard spreekt. Er was een heer des huizes die een wijngaard plantte en er een heg omheen zette en er een wijnpers in groef en een toren bouwde. En hij verhuurde die aan pachters en ging buitenslands. Het is de moeite waard om de afzonderlijke onderdelen in deze tekst nader te bekijken. Een heer des huizes. Huis, het woordje huis, kan zowel letterlijk als figuurlijk gebruikt worden. David was voornemens een huis te bouwen voor de naam van de Heere, de God van Israël. Dan is het letterlijk een stenen gebouw, de tempel. Jozua zei, maar ik en mijn huis zullen de Heere dienen. Dit is geen bouwwerk, maar een begrip. Allen die Jozua toebehoren, familie en die bij hem zijn, zullen de Heere dienen. Zo maakt de tekst in Jesaja 5 duidelijk dat het huis het volk Israëls is en vergeleken wordt met een wijngaard, alsof dat een wijngaard was. En de planten daarin is alsof dat de mannen van Juda zijn. Dus gaat het om veel mensen in plaats van een gebouw. Is de heer des huizes zomaar iemand? Nee, hij is letterlijk huiseigenaar, de bezitter van het huis. Hij heeft het voor het zeggen. In Gods woord lezen we regelmatig dat God schepper is van hemel en aarde. Iets wat in de moderne wereld niet meer zo vanzelfsprekend is. Dit is iets wat we ons misschien wel te weinig realiseren. En het ook uitspreken, dus ervan getuigen. Want het komt niet alleen in Genesis 1 voor, maar op vele plekken in Gods woord. Ook Paulus, als hij heidenmannen in Athene aanspreekt, nadat hij gezien heeft dat er een altaar in de stad is voor een onbekende God, hij verkondigt hen, de God die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die de Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt en laat zich ook niet door mensen handen dienen, alsof hij nog iets nodig had, daar hij zelf aan alles leven en adem en alles geeft. Spreekt Paulus in een gedeelte van Handeling 17. Met deze woorden, met deze gedachte in het hoofd, kunnen we ook kijken naar Handelingen 4, vers 24. Daar lijkt min of meer hetzelfde gezegd te worden, maar vanwege de NBG-vertaling ontgaat ons daar een opvallend detail. Na de vrijlating van Petrus en Johannes, die vanwege de Hoge Raad vastgezet waren, en zij zeiden, gij Heere zijt het, die geschapen hebt de hemel, de aarde, de zee en al wat daarin is. Let op, er staat hier geen Heere, kurios in het Grieks, maar eigenaar. Dus zegt Paulus tegen die mannen in Athene, gij eigenaar die alles geschapen heeft, hij kan er dan ook in elk opzicht over beschikken en over beslissen. We mogen huiseigenaar of heer des huizes zien als een beeld van God in dit verhaal. Over de wijngaard, de verwijzing naar de tekst in Jesaja 5, in vers 7 wordt al duidelijk benoemd dat hier de wijngaard een beeld is voor het huis Israëls, ofwel het volk Israël. In de serie gelijkenissen die de Heer terloops vertelt, komt heel vaak het aspect van de aankondiging van het koninkrijk van God naar voren. Als er staat dat een heer des huizes een wijngaard plantte, dan is dat ook een verwijzing naar de God die het volk Israël uit Egypte deed wegtrekken en planten in het aan hun toegewezen lotdeel Israël. En daarmee leggen we alweer een knoop, een verband naar Naboth, die bleef staan tegenover koning Achab. Dit is mijn lotdeel, heb ik van mijn vader gekregen. En zijn vaderen waren weggetrokken uit Egypte door de hand van God. En God zegt, ik plantte het in hun toegewezen lotdeel Israël. Zie maar eens in Psalm 80, vers 9 tot 16. Gij hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven. Gij hebt volken verdreven en hem geplant. Nou, daar gaat het dus over het volk Israël wat uit Egypte wordt losgemaakt, uitgegraven, zegt de tekst. Gij hebt volken verdreven, dat kennen we. Als ze het land eindelijk intrekken, worden er volken verdreven. En God plant hem daar in dat stuk land. Gij hebt de grond voor hem toebereid. Landwerker, zie bij pachter, dat komt zo. Zodat hij wortelen schoot en het land vulde. Als ik in mijn tuintje kijk met één druivenplant, weet ik dat een druivenplant dat doet. Als je hem laat gaan, vult hij de grond die eromheen ligt. God in dit beeld als landwerker, nou dat is zo gek nog niet. Want de Jezus zegt in Johannes 15 vers 1 als beeld, ik, Jezus, ben de ware wijnstok. En komen we meteen bij wijnstokken, bij de wijngaard, bij het is dus een heel belangrijk, bekend beeld in Israël. En mijn vader is de landman. Dat komt straks wel wat dichter bij elkaar. We hebben het nu over landman. Maar in de tekst staat het ook. Een wijngaard, net als al in Jesaja 5 te lezen was, die bestaat uit wijnstokken, de eigenlijke druivenplanten. Bij Jesaja lezen we dat er edele wijnstokken geplant werden. Er wordt erbij gezegd dat de mannen van Juda de wijnstokken zijn. Het is bekend dat het stamgebied van Juda een goede landstreek voor wijngaarden was. Voor de schriftgeleerden moet het duidelijk geweest zijn. Dit is bekende stof. Alles wat we even zo laten passeren, moet in hun hoofd ergens een plek hebben. Dat zijn geen vreemde teksten, behalve de teksten die natuurlijk in het Nieuwe Testament staat. En waar ze zelf bij geweest zijn, die waren te moeilijk voor ze. Maar wat in de geschriften daarvoor gezegd is, moeten ze kunnen weten. Dus eigenlijk zouden ze de Heer heel snel, heel goed moeten begrijpen, kunnen begrijpen, als die zo'n verhaal over een wijngaard begint. Denk aan Psalm 80, weer Psalm 80, vers 11. Aanschouw uit de hemel en zie en sla acht op deze wijnstok. De stek die uw rechterhand heeft geplant. Op de zoon die gij u hebt grootgebracht. Op de zoon die gij u hebt grootgebracht. En die wijnstok die blijft maar klinken in het Oude Testament. Hosea schrijft er in hoofdstuk 10 vers 1 over. Israël is een welige wijnstok. En dat sluit weer aan als er gezegd wordt dat die wijnstokken dat land vullen. Die vullen dat land helemaal. Israël is een welige wijnstok. En welig, dat is bij ons in het Nederlands verbonden aan welig tieren. Dat wil zeggen hard en snel groeien. Die zijn vruchten voortbrengt. Dat klinkt goed. Dat doet aan een zegen van de Heere denken. Echter, in het hart van Israël bleef het niet bij dankbaarheid alleen. Dat blijkt uit deze tekst van Hosea. Er kwamen veranderingen in hun hart in de tegengestelde richting. Want vervolgt Hosea in zijn tekst, naarmate, die welige wijnstok, naarmate hij meer vrucht verkreeg, maakte hij meer altaren. En dan gaat het ineens niet meer over een wijnstok, maar dan gaat het van mannen van Judea, van wijnstok Israël, van wijngaard Israël gaat het ineens naar letterlijk. Hij, Israël, maakte meer altaren. Naarmate het in zijn land beter ging, maakte hij mooiere gewijde stenen. Bedrieglijk is hun hart, zegt Hosea tegen hen in zijn tijd en naar de tijd die achter hem ligt. Dat is vreemd. Als de wijnstok meer vrucht voortbrengt, levert dat verwijdering tot God op. Afgodendienst in plaats van toewijding aan God. En dan? En hij verwachtte dat de wijngaard goede vruchten zou voortbrengen. Dat staat in dat stukje van Jesaja. Wat kun je als God nog doen, als je God bent, wat kun je als God nog doen om de wijnstokken te behoeden voor afval, hoogmoedigheid, terug naar de afgoden, terug naar de goden van Israël of van de goden in het land. Het is Israël niet goed gelukt om dus vol te houden aan de hoge positie die ze van de God gekregen. En hij verwachtte dat de wijngaard goede vruchten zou voortbrengen, ja. Wat was er dan nog aan mijn wijngaard te doen? Vraagt God zich in die tekst af dat ik er niet aan gedaan heb. Alles heeft God gedaan. Waarom verwachtte ik dat hij goede druiven zou voortbrengen? Waarom kwamen de wilde druiven voort? Het is niet bedoeld om zuur te doen over Israël, maar deze teksten duiden op een ontwikkeling in de schrift. En die ontwikkeling in de schrift zal onmiskenbaar een spoor trekken. In de wereld, in de geschiedenis van Israël, maar uiteindelijk ook in de wereldgeschiedenis. Israël is niet maar een onbekend plekje op de wereld. Het is het scharnierpunt. Je zou kunnen spreken van de druiven zijn zuur. En wanneer zeg je dat als iemand hoopt op iets en hij krijgt het niet? In elk geval voor God, want het wil zeggen dat iemand datgene wat hij graag zou willen hebben, niet krijgt. Namelijk de passende eerbied van zijn volk. Nog een stukje uit dat eerste vers. Het is eventjes speuren, maar er komt veel naar boven. Er was een heer des huizes en hij plantte een wijngaard. En de tekst zegt dan in Matthäus, in de MBG-vertaling, hij zette er een heg omheen. Als de wijngaard het beeld voor het huis Israël is, dan weten we onder andere over Israël dat God Israël afschermde voor de omliggende heidenvolken. Dat deed de Heere. De Heere wilde niet dat ze met de heidenvolken omgingen. De Heere wilde niet dat de heidenvolken tussen hen in hun midden woonden. Maar hij wilde ze beschermen en ze afschermen tegen de heidenen. Ze mochten niet huwen met mensen uit die volken. Ze mochten hun gewoonte, met name de afgodendienst en de beelden, niet overnemen. De wijngaard en de oogst moesten beschermd worden tegen de rovers en de wilde dieren, zegt de gelijkenis. Als iemand een nieuw stuk land in gebruik ging nemen en hij wilde daar een wijngaard planten, dan moest dat in Israël eerst van stenen ontdaan worden. En die stenen werden uit de grond gehaald en terzijde gelegd. Daar werd een muur van gemaakt om de wijngaard heen. In de MBG zien we hier als oplossing dat er een heg omheen gezet wordt. Dat kan heel goed zijn, zeker als je niet veel stenen in de grond hebt. Dan valt er ook weinig muur te bouwen. Maar het is wat eigenaardig, want het Griekse woordje dat hier eigenlijk staat is phragmos. En dat zien we maar 4 keer in het Nieuwe Testament. Dus waar in de gelijkenis in Matthäus en dezelfde gelijkenis in Marcus en dezelfde gelijkenis in Lucas over het woordje heg gesproken wordt, of omheining, dan staat er een woordje. En de 4e keer dat we dat zien, dan staat het ineens in de Efezebrief van Paulus. Ja, daar weten de schriftgeleerden in elk geval nog helemaal niks van af. Daar is het namelijk de middenmuur van de stenen omheining van de tempel. Het gaat hier bij de afscheiding die Joden en heidenen uit elkaar moeten houden bij de tempel. De heidenen mochten zich absoluut niet voorbij die afscheiding begeven met de doodstraf als gevolg. De heidenen, men liet de heiden niet toe om zo dicht bij het heilige te komen als de Jood. De heiden hield, hoe goed hij ook geïnformeerd was over het volk, hoe goed hij ook ingewijd was in de regels van de wet en wat het volk deed, dat hij dus toenadering mocht hebben en misschien zich zelfs liet besnijden, maar dat laatste stukje was voor de heidenen ontoegankelijk. En dat doet een beetje herinneren aan de afstand die God al die tijd met de heidenen hield. Want Israël ging voor, totdat hij in een conflict met zijn volk het toeliet dat heidenen Jeruzalem mochten veroveren, dat heidenen zijn volk in ballingschap wegvoerden, om daarna dat volk weer aan zijn hart te trekken. Maar de heidenen hadden nooit gelijkheid of gelijke rechten of gelijke positie met het Joodse volk. Het volk Israël stond voorop. Ook hier al een, op het tempelterrein, op het tempelplein, is dan die afscheiding, die laatste afscheiding voor de heidenen. Hoe is dat niet veranderd door onze Heer Christus Jezus? Hij heeft die middenmuur van de stenen omheining teniet gedaan. Dat is dat grote verschil wat tot uitdrukking komt in Efezebrief van Paulus. Tegenover de omheining om de wijngaard, die rovers en wilde dieren moest tegenhouden. Maar voor het volk Israël was het de afscheiding die God vormde tegenover de heidenvolk omheen. Door het bloed van Christus zijn wij die ver af waren naderbij gekomen. En stelt hij de wet van geboden en inzettingen buiten werking. Sommigen denken dat de heiden naar de Jood moet opschuiven. Als de heiden dichter bij God wil komen, dan moet hij opschuiven in de richting van de Jood. En hem volgen. Zij die geen wet en daarmee ook geen overtreding kenden, moeten de gebruiken naleven en dan als Joden worden. Maar kijk er eens anders naar. Hij stelt de wet van geboden en inzettingen buiten werking. Schuift de Jood dan niet eerder naar de positie van de heiden op? De aanklager is buiten werking gesteld. De Jood komt daarmee in een ruimte die hij nooit gekend heeft, die de heiden gegeven is door genade. God echter, die rijk is aan barmhartigheid, maakt ons gezamenlijk levend in Christus. In genade zijn jullie geredden. Niet door inzettingen. En hij wekt ons gezamenlijk op. Er is een steen gevonden die naar beste weten uit dat gedeelte van die afscheidingsmuur van de tempel komt. Hij is opgegraven in 1871 en er staat een Griekse tekst op waarvan het Nederlands ongeveer is: laat geen vreemdeling zich binnen de barrière en de omheining rondom het heiligdom begeven. Wie betrapt wordt, haalt zich hiermee de doodstraf op de hals. Het was bij deze muur dat de Joden Paulus ervan beschuldigden dat hij heidenen voorbij deze muur in de tempel zou willen brengen, of gebracht had, hetgeen niet waar was. Maar hiermee hadden ze een voorwendsel om Paulus ter dood te brengen, of te veroordelen, zodat Paulus zich vanwege hun woede wel op de keizer moest beroepen om niet uit de handen van de Romeinen getrokken te worden en ter plekke gedood. Die oorspronkelijke steen is opgegraven door Franse archeologen en dat is toch een waardevolle vondst, want het geeft dus handen en voeten aan iets wat daar als regel gold. Zouden de schriftgeleerden deze waarschuwing ook in gedachten hebben gehad toen ze luisterden naar wat de Heer zei over omheining van de wijngaard? Want zij zullen ongetwijfeld de omheining van de wijngaard gezien hebben als een bescherming van het Israël. De wijngaard werd immers direct vergeleken met het is het volk, het is het huis Israëls, met een stenen muur eromheen. Het woord zal dus meer weg hebben van een stenen omheining dan een heg van struiken. Het is op zich niet zo belangrijk. Het gaat om het idee, er is een afscheiding. En zolang God die afscheiding in stand houdt, komt de heiden niet bij het volk. Hij kan hem niet veroveren, hij kan hem niet overlopen met zijn leger. Hij kan er niet vermengen met het trouwen en met afgodendienst. Zij moeten dat als een geestelijk begrip hebben kunnen hanteren. Dat ze beschermd waren door die omheining, afgeschermd van de rest van de wereld. Zeker spreekt dit ook uit de woorden die we lezen in Psalm 80, vers 12, waar namelijk opgemerkt wordt, waarom hebt gij, gaat het over Israël en Jeruzalem, waarom hebt gij zijn muren doorbroken? En dan wordt het muren genoemd, zodat ieder die langs de weg voorbij komt, en daar moet je wat fantasie voor hebben, denk even aan die wijngaard, Er vallen gaten in de muren en die zijn, want er wordt gezegd, gij hebt zijn muren doorbroken. Zodat ieder die langs de weg voorbij gaat, ieder die er buiten was en langs de weg eromheen voorbij gaat, die kan binnenkomen en ervan plukken en ervan roven. Een volgend deel is dat geen wijngaard zonder wijnpers is. Want de vruchten moeten zo snel mogelijk verwerkt worden. De oogst van al die druiventrossen te verwerken was er meestal een wijnpers direct in de wijngaard. Het persen van druiven werd met de voeten gedaan. De persbak bestaat dan uit twee bakken. Een ondiepe bak om de druiven met de voeten te treden. En de eigenlijke persbak, dat is de eigenlijke persbak, daar gebeurt het plattreden, plattrappen van de druiven, zodat het sap en het vruchtvlees vrijkomt. Het sap dat vrijkomt loopt naar de rand van de bak en kan dan via een klein kanaaltje overlopen en loopt dan in een kleine, diepe bak, het ondervat, en is diep genoeg om er de kruik of wijnzak in te steken en dan te vullen. Het druivenpersen, het treden, was net als al het andere in de wijngaard een zwaar karwei. In de wijngaard wordt heel wat zwaar werk verricht. In Israël werd er heel veel druivenoogst omgezet in sap en later ook wijn. Een goede, rijke, goede oogst en rijke wijn werd gezien als een zegen des Heren. Wijn brengt vreugde, zegt men. Maar bij het zoeken naar teksten daarvoor heb ik toch erg veel moeite gehad, omdat ik kwam in een half uurtje veel meer teksten tegen die over wijn iets vermalends of iets ernstigs zeggen. Dat is heel merkwaardig. Het is niet zo dat heel de Bijbel vol staat met teksten die zeggen van wijn brengt vreugde. We kennen namelijk ook de tekst uit het boek Openbaring, of de onthulling van Jezus Christus, waar gesproken wordt van een gericht: zend uw scherpe sikkel uit en oogst de trossen van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. En de engel wierp zijn sikkel op de aarde en oogste van de wijngaard der aarde en wierp het in de grote persbak van de gramschat van God. Nu we zo even op vreugde terechtkwamen, wie kent de inhoud van het woord genade nog? We kwamen op vreugde, op wijn en dan op vreugde. En genade is een handeling die vreugde brengt. Grote genade vinden we in dat wat God heeft gedaan en doet. En wat genade in je leven mag zijn of doen en in het leven van anderen en genade schenken, dat is wat vreugde brengt. Het is toch wel een andere toon en richting dan het verhaal van wijn brengt vreugde. Het moet wel naar geest verwijzen, maar als het om vruchten gaat, dan komen we toch ook wel een stuk verder met wat Paulus over vrucht zegt en dan vrucht van de geest. En ik zou niet zo snel meer wijn en vreugde is toch iets wat bij het gebruik van wijn hoort. Het wordt wel vergeleken met dat is iets wat vreugde brengt. En er zijn talloze plaatsen waar de Bijbel over waarschuwt van dat je dan ook die vreugde overgaat in een roes. En wij doen nog even twee dingetjes voordat we even pauze houden. En dan komen de zaken, hoop ik dan, dat die op hun plaats gaan vallen. En dan gaan we er naartoe waarom dit nou allemaal naar voren wordt gebracht. Dan gaan we er naartoe wat de Heer Jezus daar nou eigenlijk doet. En hoe ver de Heer Jezus over de hoofden van de Farizeeën in de toekomst kijkt. En met zijn verhaal al de toon zet voor een heel stuk latere toekomst. En dat is het bijzondere van de tekst over die steen. En daarom is het ook bijzonder dat de tekst van die steen in dit stukje over die wijngaard, het verhaal van die wijngaard, staat. Eventjes een gedachte over de toren die gebouwd wordt. Meest voor de hand liggend is om over de wijngaard te waken. Als je op de toren staat, kan je iemand over de muur heen in de verte zien aankomen. En wat er gebeurt. Een goede positie. En je kan de werkzaamheden overzien. Ook hier is het goed om momenten uit de schrift op te zoeken die hier iets over melden. Want in Psalm 61 vers 4 vinden we: want gij zijt mij een schuilplaats geweest, een sterke toren tegen de vijand. He, dat is een tekst die je wel eens op aanzichtkaarten vindt, mensen een troostwoord wil geven. Gij zijt mij een schuilplaats. Er zijn natuurlijk ook liederen over de schuilplaats, en dan wordt de Heere bedoeld. Bij de Heere kun je schuilen, hij is als een sterke toren tegen de vijand. Israël, de wijngaard is het uit Israël, is het huis Israëls, kan bij de Heere schuilen. En in die zin is God, hij is in het midden. De toren is in het midden. En als we dat vergelijken met Spreuken 18 vers 10, de naam des Heeren is een sterke toren. Er zijn vergelijkingen waar de toren dus direct verbonden wordt met uitspraken over de Heeren. Als we dan nog eens naar de tekst in Matteüs terugkijken, met de combinatie van Jesaja 5, let op wat er in Jesaja 5 vers 2 staat. Bouwde daarin een toren in het midden. Maar wacht even, dat staat niet in mijn tekst. Nee, maar het hoort er te staan, want in de grondtekst staat het er wel. En als we het woordje midden volgen, dan vinden we ook ineens aansluiting bij andere teksten. Ik zal in het midden van de Israëlieten wonen en ik zal hen tot een God zijn. En ik zal mijn tabernakel in uw midden zetten en ik zal geen afkeer van u hebben, maar ik zal in uw midden wandelen en u tot God zijn en gij zult mij tot volk zijn. Hij bouwde daarin een toren in het midden. Is de toren een beeld voor de plaats van God? Er wordt op diverse plekken wordt over God en de toren worden nauw verband gelegd. Alleen hier gaat het, de heer des huizes, de huiseigenaar, die gaat naar het buitenland. En dan zit je een beetje in de moeilijkheden dat hij er dus niet meer in het midden is. Maar als we de schrift kennen, dan weten we dat bij Salomo gezegd wordt dat hij graag een huis wilde bouwen voor de heren in opdracht van zijn vader David, maar dat Salomo dacht ervan dat God dan in de donkerte van het huis kon wonen. Maar toen zei God al: ik woon niet in een huis wat door mensenhanden gemaakt is. En dat huis des Heeren is gebouwd voor zijn naam. Dus God was niet zo in het midden. Zijn naam was in het midden. En hij was er als het nodig was. En hij was er ook om sommige redenen wel niet. En de Heer Jezus vertelt dus in feite de huiseigenaar, degene die alles te zeggen had, de beschikking had over die wijngaard en wat daar gebeurde, die was in het buitenland. En als je de geschiedenis van het volk van Israël, dan snap je dat God door de omstandigheden niet in hun midden kon zijn. En omdat hij zich eigenlijk schaamde voor wat er aan afgoderij was en onwil en afkeer. Tot zover moet het voor de schriftgeleerden toch aardig te volgen zijn geweest. Ze werden geprikkeld om mee te denken over de aanloop van dit verhaal. Het zou zomaar kunnen zijn dat ze stiekem, zonder het te zeggen, want ze wilden de Heer Jezus weinig toegeven, dat ze hem bewonderd hebben om de wijsheid waarmee hij de woorden koos in deze ene tekst. Die stuk voor stuk stoelen op schriftgedeelten. Eén tekst en zoveel informatie. Dan maakt de Heer een eerste wending in zijn verhaal, in de gelijkenis. Dat hoort ook, er hoort vaak iets onverwachts, iets nieuws of zelfs iets afwijkends in de gelijkenis naar voren te komen. Dat is op zich niet erg. Iedere luisterende tegenstander was dan nieuwsgierig naar de oplossing, de uitkomst van het verhaal. Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk bij de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. De Heer zelf schetst daar een beeld van een soort hiernamaals met een scheiding in plekken voor gestorvenen die daar voortleven. De kloof die er was tussen de plaats van de rijken en de plaats waar Lazarus zich bevond. Totaal afwijkend van wat de Jood geloofde of wist uit de schrift over dood, over dood zijn. Dat verhaal klopte gewoon niet. Toch reageerde men daar niet tegen. Zo'n afwijking paste in de stijl van een gelijkenis. Het maakte dat men de oren spitste. Nou, dan maken we nog even een klein stukje uit de verhuur aan de pachters. Dit moet bij sommigen van de schriftgeleerden die daar stonden wel een fronsje opgeleverd hebben. Wat bedoelde de Heer Jezus met het verhuren aan pachters? Zo zagen de Israëlieten zichzelf totaal niet. Huurders? Echt niet. Zij waren het uitverkoren volk. Zij hadden recht op het land. Denk aan de wijngaard van Naboth. Het lotdeel. Zoals dat eerder aan hun vader was toebedeeld. Het lotdeel overeenkomstig de stammenindeling in het land. Je zou verwachten dat in de context van Israël, dat er dan niet over pachters, maar over knechten, dienaren, kinderen of zelfs zonen gesproken zou worden. Maar niet over pachters. Dat brandde bij de Farizeeën. Nu is het woord pachters in de NBG ook niet heel erg gelukkig gekozen, maar waarschijnlijk omdat er sprake is van verhuren. Dit geeft wel aan dat Jezus hiermee laat zien dat de grond onder de wijnstokken en de wijnstokken zelf niet hun eigendom zijn, maar van de huiseigenaar. God is eigenaar. Hoe anders dan bij de wijngaard van Naboth? Het laat letterlijk gezien gaat het om landbewerkers. Het woordje bewerkers is niet helemaal goed, maar in het Nederlands zit je een beetje klem tussen een paar woorden. En dan is landbewerker is beter dan wijngaardenier. Als wij in het Nederlands wijngaardenier gebruiken, denken wij in de meeste gevallen toch aan degene die de wijngaard heeft. En niet zozeer aan degene die hard aan het werk is. Misschien werkt hij wel hard mee, maar het gaat erom om dat land bewerken, dat land, landlieden. Want in het Grieks staat er dus niet pachters, maar georgos. En de Statenvertaling gebruikt het woordje landlieden. De wijngaard werd verhuurd aan landwerkers of landlieden. Noach werd bijvoorbeeld een landman en plantte een wijngaard. Zij moeten zorgen voor het wieden, het snoeien, het water geven, het bewaken en tenslotte het oogsten. En daarvan is die andere gelijkenis die de Heer dan iets eerder in Matthäus heeft staan, over het werken in de wijngaard waarvoor uitbetaald wordt en waar de landlieden, de werkers, de ruzie krijgen over, maar ik was er om 9 uur en die kwam er om 2 uur of om 3 uur en die krijgt hetzelfde. Die gelijkenis, die zit ook verbonden met dat bewerken van het land. De wijngaard vraagt dus om veel werk en is dus van een andere orde dan waar wij ons tegenwoordig op verheugen. De genade. De Heer is dus naar het buitenland. De Heer des Huizes gaat naar het buitenland. Nou, ik heb er net al even ertussen gezet dat dat duidelijk wordt als je leest over de bouw van de tempel bij Salomo. En dan zegt de Heer van, ik woon niet in een tempel door mensenhanden gemaakt. En hij geeft er wel zijn naam aan. En dan volgt er een verwijzing in de rest van de tekst die terugslaat op het uitgraven van de wijnstok in Egypte. Door de rechterhand van God is die stek geplant en de zoon die gij u hebt voortgebracht. Het kan ook betekenen dat hij al gewezen wordt op de komende zoon die God heeft grootgebracht. Het kan zijn door wordt teruggewezen op Israël wordt ook wel Gods zoon genoemd en zijn kind dat hij op zijn heup draagt. Waarom dan? De Heer Jezus zelf in Johannes, die refereert eraan, die ware wijnstok. En mijn vader is de landman. Kunnen de schriftgeleerden dit allemaal bevatten? Zij tasten als het ware naar aanwijzingen dat de man die hier voor hen staat, de echte komende Messias is. Of, wat ze denken, de zoveelste valse Messias. En ze zijn vastberaden om hier over niet al te lange tijd een keuze in te maken. Zij noemen hem wel rabbi, als ze hem aanspreken. De toon erbij weten we niet. Er staat rabbi, maar hoe ze dat zeggen weten we niet. Zouden ze ook ooit uitkomen op hoge priester in de orde van Melchizedek? koningen der koningen, Heer der Heren, zouden ze zijn naam horen, Jehovah is redder. Even tot zover, we zullen even een korte pauze houden. Ja, we hebben even kunnen verpozen. Wij komen richting die tekst over de hoeksteen. En dat is wel een belangrijk onderdeel, want er gaat een wending komen. Tot zover de wijngaard. De diverse vindplekken in het Oude Testament waar je verbanden mee kan zien. Dat God in het midden was van het volk. En dan wordt van de wijngaard gezegd dat het huis Israël is. Er staat een toren in het midden. Ja, God had zelf beloofd, ik zal in het midden zijn. Dus je ziet allerlei verbanden die met elkaar te maken hebben. De fariseeën moeten en de schriftgeleerden moeten daarvan op de hoogte zijn. Die kennen teksten. En nu is de vraag, daar gaan we naartoe. Wat gaan zij daarmee doen? De Heer is zo'n beetje klaar. Niet met spreken, maar wel met die vertelling over de gelijkenis. We hebben hier op de tekst puntje 5. De slaven gedood. Als de tijd der vruchten aanbreekt, stuurt de Heer des huizes zijn slaven om het afgesproken deel op te halen. Dat gaat absoluut niet goed. Er wordt er 1 geslagen, 1 gedood, 1/3 gestenigd. Hij zond nog meer slaven en anderen. Zij ondergingen hetzelfde lot. De slaven wijzen op de profeten en de knechten des Heren die in vroege dagen het leven lieten in Israël. Vanwege hun toewijding aan God en de woorden die zij van Gods wegen moesten overbrengen. En Jezus zelf zegt erover in Matteüs, hoofdstuk 23, vers 34-38. Ik zend tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie tot u gezonden zijn. De geliefde zoon. In de versie van Matteüs komt geliefd niet voor, maar dat vinden we dan weer net in de vertelling die Marcus erover doet. Ten laatste zond hij nog 1 had hij, zijn geliefde zoon, volgens Marcus 12, vers 12, zijn geliefde zoon tot hen, zeggende, mijn zoon, die zullen ze ontzien. Wat een hoge verwachting, wat een risico, wat er al gebeurd is. Dit wordt spannend bij de schriftgeleerden. Iedereen voelt aan dat hier de climax in de gelijkenis aankomt. Wat zal er dan met die laatste, met de zoon, gaan gebeuren? Maar toen de pachters de zoon zagen, zeiden zij tot elkaar, dit is de erfgenaam, letterlijk lotdeelbezitter. Komt, laten wij hem doden om zijn erfenis aan ons toe te brengen. En ze grepen hem, wierpen hem buiten de wijngaard en doden hem. En waarom wijst dit nou op de Heer Jezus zelf? Omdat er al sprake is van die zoon van die huiseigenaar, waarvan die fariseeën zo lang doorhebben welke positie die huiseigenaar heeft. Van de zoon wisten ze natuurlijk niet. Maar voor ons is dat duidelijk, want er is ook een tekst die dat gewoon letterlijk zegt in Hebreeën 13... dat de Heer Jezus ten einde zijn volk door zijn bloed, zijn eigen bloed te heiligen, buiten de poort geleden heeft. De Heer werd buiten de muren van Jeruzalem terechtgesteld, net als de geliefde zoon buiten de wijngaard werd geworpen en gedood. Hier doet de Heer in het verhaal van deze gelijkenis een aankondiging van het aanstaande lijden en zijn dood. Hoewel hij voor de verloren schapen van Israël kwam, werd hij afgewezen. Zowel door de schapen als de herders. Over die herders zou je weer verder kunnen gaan. Want er zijn teksten die wijzen op herders die huurlingen zijn. En geen echte herders. Maar dat gaat buiten deze gelijkenis. De schriftgeleerden krijgen een vooraankondiging. Maar ze zijn te druk bezig om de betekenis van de gelijkenis te bevatten. Ze willen al te graag reageren op dit verhaal. Tot zover de vertelling van deze gelijkenis door Jezus. Het verhaal stopt en gaat over in een kort gesprek tussen Jezus en de schriftgeleerden. Want Jezus stelt de luisteraars een vraag. Het gesprek, het is maar heel kort. Jezus vraagt, wanneer nu de Heer van de wijngaard komt, wat zal hij met die pachters doen? Let op, de Heer Jezus geeft zelf helemaal geen mening en ook zeker geen oordeel over deze gebeurtenis. Hij stelt alleen maar deze vraag om de fariseeën uit hun tent te lokken, om te laten zien wat ze erover te zeggen hebben. Ze hebben snel overwogen wat de reactie op deze daden moet zijn. Zij zeiden tot hem, een kwade dood zal hij die kwade doen sterven, en de wijngaard zal hij verhuren aan andere pachters, die hem de vruchten op tijd zullen afleveren. Zo, kort en bondig. Ik denk dat ze even de wet hebben nagelopen en de daad hebben beoordeeld. En als je in de Joodse wet een beetje volgt wat er moet gebeuren als iemand gedood wordt, dan zijn er twee mogelijkheden. Hij kan min of meer per ongeluk in een gevecht of een ruzie omkomen. Dan is het een onopzettelijke dood. Maar hier is geen sprake van een onopzettelijke dood. Ze zijn op geen enkele manier vrij te pleiten. En de pachters zullen dus een lot ondergaan, gelijk degene die ze mishandeld of gedood hebben. Het antwoord is volkomen duidelijk. Zij spreken recht over de pachters, de landlieden, die het eigendomsrecht, de zeggenschap en de rechtmatige erfgenaam verwerpen. Weg met die pachters. Anderen zullen hun plaats innemen in het lotdeel. Hier zit een lijn in de Bijbelgeschiedenis die we kennen als afwijzing. Hoe moeizaam verloopt alles toch tussen God van Israël en zijn volk Israël. Tussen de God van Israël en zijn volk Israël. Het was al duidelijk dat die verhouding, dat ze zich afkeerden van God en God hen los moet laten. Of zelfs met dwangmiddelen, met hulpmiddelen als overmacht van heidenen om hen weer tot besef te brengen. Wat zijn wij? Wij zijn de oogappel van God en wij geven hem geen eer. Wij lopen van hem weg, wij zoeken andere goden. Dat spanningsveld tussen God en zijn volk. Het is van groot belang hiervan op de hoogte te zijn. Om de gang van zaken en het uiteindelijke plan van God te begrijpen. Met name de verhoudingen in de tijd na hemelvaart. Jezus kapt het gesprek van de gelijkenis af door een tekst te citeren die meteen helder maakt hoe de verhoudingen liggen. Nog de bouwlieden, nog de schriftgeleerden, die hier de bouwlieden zijn, bepalen de gang van zaken, maar God. En dat deed God ook in het leven van de Heer Jezus, want die twee waren één. En de Heer Jezus deed niets anders dan uitvoeren wat God in zijn plan voor hem beslist had en deed dat vanuit zijn mens zijn. Daar komen we zo op. Jezus zeide tot hen, hebt gij nooit gelezen in de schriften? De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden, van de Heere is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Dat is weer Psalm 118, vers 22. Letterlijk staat er, tot een hoofdsteen van de hoek. En dat zie je in vijf versen die daar staan. En dit verhaaltje komt wel op de website, kunt u het nazoeken. De bouwlieden trekken de autoriteit over de plaats van deze steen naar zich toe. Zij menen het recht te hebben, deze steen gebruiken we niet. Maar deze steen is reeds voorbestemd door de Heere, waarbij de afwijzing door de bouwlieden reeds ingecalculeerd is. Het is dus geen vergissing. Het is dus niet een kwestie van er zit het verkeerde stickertje op en daarom is die niet op de goede plek terechtgekomen. Maar het is ingecalculeerd. De afwijzing door de bouwlieden is ingecalculeerd en God zelf zal die steen op de juiste plaats zetten. Hoe groot zijt gij? God bepaalt alles. En als we nu in de wereld om ons heen kijken, is het bijna niet te begrijpen wat er gebeurt. Je kan voor het ene verhaal kiezen en je kan daar wat tegenover stellen. Je kan naar voren halen dat het ellende is. Je kan naar voren halen dat er iets moet gebeuren. En aangezien we het hier hebben over dat God bepaalt wat er gebeurt, zou ik u tussendoor even willen wijzen op aanstaande 25 september. Dan spreekt namelijk de paus voor de Verenigde Naties. En we weten niet precies wat dat gaat worden, maar het is de eerste keer dat dat gebeurt. En er zijn steeds meer uitspraken die gedaan worden die je weet het niet zeker. Je kan niet zeggen, er gaat dit of dat gebeuren. Maar de uitspraken zijn zo bijzonder dat het misschien goed is om met de gedachte dat God alles bepaalt, toch te proberen te ontdekken wat na die toespraak en na het bezoek van de paus uit Rome aan de regering van Amerika, wat er daarna zal gaan gebeuren. Misschien gebeurt er niets wat onze ogen niet zullen zien en zijn doorgang zal vinden en dan later tot uitdrukking zal komen. Maar ik zou zeggen, let er eens op. Want er zijn toch wel bijzondere uitspraken. Maar daar wil ik verder niet te veel aandacht aan besteden, omdat ik ook niet weet. We hebben al zoveel zien gebeuren. We hebben meneer Hoesijn zien komen en vertrekken. Andere heren die het meenden voor het zeggen te hebben. Er gebeuren ondoorgrondelijke dingen. Vroeger verklaarde men netjes de oorlog aan elkaar, voor zover dat netjes is. Maar dat gebeurde meestal, was het duidelijk dat de oorlog was. Nu lijkt de hele wereld in oorlog te zijn, zonder dat iemand ergens de oorlog verklaard heeft. Het is nog nooit zo gek geweest. En dat is niet in verband met een avondje Bijbelstudie, maar wat er in Gods woord gebeurt, is niet iets om naast je neer te leggen. De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, die moet de hoeksteen worden. Hoe dan ook. En als dat het beeld is voor de Jezus, wil het zeggen dat hij gaat komen en dat er dan andere dingen gaan gebeuren dan wat we nu zien. En daar zijn andere Bijbelstudies voor. Die plaats van de Jezus is heel bijzonder. Ik heb ergens in het begin gezegd, we hebben het nu over een heel klein deeltje van het leven van de Jezus op aarde, wat in de tijd van Gods woord alweer erg kort is. Er is gelukkig genoeg over geschreven, zodat we ons daar op kunnen richten, ons in kunnen verdiepen. Maar er is een hele tijd ervoor. Dat heb ik laten liggen, want er is een onderwerp in de maak wat juist dat zal toelichten. Wie was nou die Heer Jezus voordat hij hier op aarde kwam, als mens? Wat gebeurde er toen? Wat kunnen we daarvan in de schrift zien? Daar wil ik alvast de aandacht op vestigen. Er komt ook een Bijbelstudie over, we hebben het even gehad over dat spanningsveld tussen de God van Israël en zijn volk Israël. Daar zullen we in december, zo de Heere wil en dat allemaal goed uitpakt op tijd, zullen daar eens naar gaan kijken. Want dat is geen, we vergelijken dat wel eens met de situatie van een vader en zijn onwillig kind. Maar er zit veel meer achter, want het zal uiteindelijk, zal dat iets gaan opleveren. Het zal uiteindelijk gaan opleveren dat dat op zijn plek terechtkomt. En dat is voor heel mensen, hebben dat al lang afgeschreven. Ik zei er net even iets, en paus Benedictus, de voorgaande paus, die heeft ergens laten vallen, en denk erom, zijn volgelingen zijn 1,5 miljard... Rooms-Katholieken. Iets laten vallen over het terugkeren van de Heer Jezus, dat een herinnering is voor ons geloof. Meer niet. Dus dat gaat nooit gebeuren. Nou, ik hoop dat ieder die op de hoogte is van het werk van God, de liefde van God, het plan van God, dat dat het enige is wat belangrijk is. Het enige wat die omkeer teweeg zal brengen die de schepping die in barensnood is zo ontzettend hard nodig heeft. En het wordt zo voor 1,5 miljard weggepraat. Terugkeer van de Jezus is een herinnering in ons geloof. Laten wij toch vasthouden aan de zaken die we wel mogen weten. En de groep die dat zegt, dat Thessalonicenzen 4, vers 16 en 17, zoals we dat gisteren nog mochten uitspreken bij een graf, dat dat waarheid is en dat we ons daarop mogen verheugen en eruit mogen zien. Wij hebben een levende Heer en een sterke God. Even verder met de tekst. Deze autoriteit wordt opnieuw betwist onder gelijke omstandigheden als Petrus. Als Petrus dezelfde tekst aanhaalt voor de gehele vergadering te Jeruzalem van oversten, oudsten, schriftgeleerden, priesters en hogepriesters. Petrus, die naast een Heer heeft gelopen, er zijn wel dingetjes misgegaan, maar ieder moest de Heer in de steek laten op het moment dat de kruisiging zou beginnen. En zelfs zijn goede discipel en vriend Petrus. Maar die heeft het opgepakt door de kracht van de Heilige Geest die op hen kwam. En die ging getuigen en heeft ook deze tekst weer uitgesproken. In de volgende teksten, vers 43 en 44, legt de Heer uit dat het Koninkrijk Gods van hen weggenomen zal worden. Zoals in de gelijkenis de pachters de toegang werd ontzegd tot de wijngaard. Zij werden de Heer des Huizes ontrouw in allerlei opzicht en rebelleerden tegen zijn gezag. De steen is niet te stoppen. Die steen komt op zijn plek. Die steen is het hoogste en het wat ooit het dichtst aan Gods hart was, die steen wordt door God op zijn plek gezet. En het lijkt in die zin op de steen die zonder toedoen van mensenhanden losraakte van de berg en het beeld van Nebukadnezar verbrijzelde. Daniël 2, vers 45. Er is er maar één waar de steen betrekking op kan hebben, namelijk Jezus Christus zelf, de hoeksteen van de hoek. En die staat voor hun neus, voor de fariseërs en de schriftgeleerden, de priesters. Als ze dat eens door hadden. Ze hebben Jezus tot op zekere hoogte gekend. Ze wisten dat hij wonderen verrichtte, zieken genas, bezetenen vrijlating verkondigde. Daaraan konden ze hem herkennen als ze weer over hem hoorden. Oh, dat is die Jezus van Nazareth, waar ze zich ook in vergisten. Kan er iets goeds komen uit Nazareth? Ze hebben zich vergist, de een na de andere keer. Hij kwam uit Bethlehem, wisten zij veel. Dus uit Juda, dus uit Efrata, waarvan geprofiteerd was. We kunnen ze niks kwalijk nemen, want het hoorde zo te gebeuren. Dat wist de Heer Jezus ook op het moment dat hij voor hen stond en met hen sprak. Hij wist hoe het af zou lopen. Hij wist dat ze tot het einde toe zich zouden verharden als beeld voor het volk, wat uiteindelijk op de dag van de kruisiging alles wat ze van tevoren gezien en geroepen hadden, vergaten en hem afwezen. En het was niets vreemds, het is ingecalculeerd. Ze hebben Jezus echter nooit herkend uit de profetieën van de schrift. En zodoende konden ze hem ook nooit erkennen als zoon van God. Paulus zegt erover, want ik getuig van hen dat zij ijveren voor God hebben, maar niet de erkentenis. Die kan je niet leren. Erkentenis kan je niet leren. Dat hoort bij genade en geloof en dat wordt je geschonken. Het getuigenis van de stem uit de hemelen bij de doop van Jezus zal hen ook niet bereikt hebben. Deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik, zegt God, mijn welbehagen heb. Toen de overpriesters en de fariseeën zijn gelijkenis hadden gehoord, begrepen zij dat hij hen bedoelde. Het werd hen duidelijk, de Heer had het hun heel net heel fijntjes onder hun aandacht gebracht, dat zij, die zich als bouwlieden beschouwden en gedroegen, de pachters waren zonder ontzag en eerbied voor hun Heer, en dat zij dus van hun plaats verdreven zouden worden. Oeps. Dat was toch iets te veel voor deze heren. Maar ze hielden zich in, omdat, hoewel zij hen trachten te grijpen, de schare vreesde, daar die hem voor een profeet hielden. De schare wel. De grote lijnen. Bij het napluizen van deze gelijkenis in drie evangeliën zijn we heel erg in detail getreden over een klein stukje tekst. Jezus vertelde deze gelijkenis als één uit een reeks met betrekking tot de aankondiging van het Koninkrijk Gods, Israël in het Messiaanse Koninkrijk op aarde. Het is slechts een klein stukje van het leven van onze Heer, zoals het beschreven is in de evangeliën. Het is heel bijzonder om daarover te lezen. Nou, kun je zeggen, ik vond het nogal droog. Ja, zo kun je dat echt gewoon opvatten. Het is gewoon droge tekst. Totdat ergens iets in je gaat zeggen. Dit zegt iets over mijn Heer. Dit zegt iets over mijn Heer die daar stond. Die niks in te brengen had. Die niks over had van zijn macht. Zijn enorme heerlijkheid die hij bij zijn vader had daarvoor. Wie gaat er nou naar beneden als mens terwijl die naast God zat? Maar dat is nou het plan van God. En dat is geen vergissing, daar zit geen... Dat is zo bijzonder. En dan is het misschien toch de moeite waard om door een stukje droge tekst te kruipen, om dat met elkaar uit te spreken, dat we zo'n God hebben, die zo'n enorme zoon voor ons inzetten. En ons daarmee en de hele wereld uiteindelijk zal redden. Het is opvallend hoe de Heer zich tussen zijn volksgenoten gedraagt. Namelijk binnen de grenzen die hem in de gedaante van een mens opgelegd zijn. Hij komt nergens in de verleiding om op te treden volgens de eigenschappen van zijn hoge afkomst. Noch de kenmerken van zijn hoge status na de hemelvaart. Hij houdt zich aan zijn opdracht. Hij is gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. En zijn spreken en verkondiging is dan ook geheel overeenkomstig de inhoud van die opdracht. Hij laat in zijn tijd op aarde niets doorschemeren van alle onthullingen, de geheimenissen, die hij later zijn apart geroepen apostel Paulus zal toevertrouwen, met het oog op de natie. Hij maakt geen gebruik van zijn mogelijkheden en volmacht. Hij past niet toe wat er over de steen gezegd wordt, verpletteren, vermorzelen. Daar is het de tijd nog niet voor. Hij roept zijn vader niet aan, zijn hemelse vader, zodat 12 legioenen engelen hem terzijde zouden kunnen staan, zoals ergens in een tekst genoemd wordt. Hij laat zich niet verleiden door zijn discipelen, die ik geloof dat als ze voor Samaria of in het gebied van de Samaritanen staan, en het bevalt hun iets niet, dat zij tegen de Heer zeggen, Heere, wilt gij dat wij bevelen dat er vuur van de hemel afdalen op hen en hen verteren? Zoals bij de 50 die, ik geloof, Elia of Elisa naderde op de rots waar hij zich verborgen had. Allemaal niet. Hij gaat niet te werk volgens alle titels die hem toekomen. Hij wandelt geheel naar de wil van vader, zoals dat in deze periode op hem van toepassing was. Geen duimbreed naar links of rechts. Dit leidt uiteindelijk tot de overgave in handen van de overpriesters en Romeinen. Waarbij hij tot Pilatus zegt, gij zoudt geen macht tegen mij hebben indien het u niet van boven gegeven was. Jezus was majestueus in de zwakheid die zijn menselijke staat met zich meebracht. Maar waar was Jezus dan voor zijn leven op aarde? Heb ik net al even genoemd. Een hele studie op zichzelf. Komt eraan. Na de hemelvaart zien we dat de apostelen voortzetten wat hen overgeleverd is. En gedurende die periode komt er door de tussenkomst van onze verheerlijkte Heer het evangelie van de natieën. Op de daarvoor aangewezen tijd start de Christus een onbekend evangelie in de verkondiging door Paulus. Dat Jezus daarvoor niet bekend gemaakt heeft in Israël en niet aan zijn discipelen. Hij heeft een hoop tegen de fariseeërs verteld en zijn hart laten nadenken. Maar dat hele gebied was hun onbekend. Hij heeft er niet mee gewerkt. Priesters en schriftgeleerden kregen geen enkel berouw nadat hen uit de gelijkenis duidelijk was geworden hoe hun handelen in het licht van God gezien werd. Zij werden niet overtuigd van zonde door Heilige Geest. Hun ogen konden niet zien, tussen aanhalingstekens. Jezus opende op dat moment, nog niet, hun ogen of hun verstand. Een toestand van weerzin die het overgrote deel van Israël doormaakte, zou uiteindelijk redding worden voor hen die uit de natie zijn. Als je gaat vatten hoe groot God in zijn werken is en zijn handelen, dan is dit ook niet zo moeilijk om aan te nemen. Gods plan werkt door tot in de puntjes met grote precisie. De Heer des Huizes en de wijngaard, of de gelijkenis van de pachters zo wilt, is een onderdeeltje van het geheel. Nauwkeurig in tijd en plaats tijdens het leven van de Heer. Gods woord is zo verhelderend. Zijn onmetelijke liefde strekt zich elke dag, ja dag en nacht, naar u allen uit. We zullen eindigen. Ja, Vader, het is een wonder dat u het woord zo toch heeft laten doorwerken, ook in de westerse wereld, waar we honderden jaren geleden alleen maar iemand uit het Latijn hoorden voorlezen, hebben we voor wie wil, kan ieder, kan uit uw woord lezen in zijn eigen taal, kan het naslaan, kan zoeken, kan met u daarover in gesprek gaan. Heer, we danken u voor dit moment wat we met elkaar mochten hebben als gemeente. Hierin. Het is altijd toch even om ergens doorheen te komen. Maar als we met uw woord in onze handen zitten, dan worden we rijk. U heeft zoveel anders mee te delen. U heeft zoveel door te geven wat we nog gaan meemaken. En we hebben zo mogen zien hoe uw zoon aan het werk was, terwijl er van alles om hem heen gebeurde om dat tegen te houden. Misschien is dat wel een goed voorbeeld ook. Uw zoon reageerde bijna nergens op. Eén keertje in de tempel, toen het hem te veel werd hoe er gehandeld werd. En dat zal zijn plek hebben. Maar voor de rest heeft hij precies in alles, ook op dat moment, gedaan wat u wilde. En daar kunnen we eens over nadenken. Omdat wij in uw woord zoveel kunnen vinden, zonder dat het ons tot wet is, waar we zo wel eens even over mogen terugdenken. En dat we mogen weten dat we het gekregen hebben hier, wij hoeven er niet voor te werken. De wijngaard spreekt over hard werken. En wij eigenlijk alleen maar over ontvangen en dankbaarheid. Genade die vreugde schenkt. Heer, u bent goed voor ons en voor degenen die om ons heen staan. We verlangen dat we dat kunnen delen met anderen. Maar we weten ook dat u dat moment geeft. We hoeven niemand lastig te vallen, niemand aan zijn oren te trekken, maar gesprekken kunnen er altijd zijn. Met wijsheid en liefde die we van u ontvangen. We willen zo de avond afsluiten en straks zullen we nog bidden met elkaar voor onze gemeenteleden. Dank u voor dit moment en we hopen elkaar weer gauw ergens te ontmoeten. In Jezus' naam. Amen.